We lezen uit 1 Korinthe, het tweede hoofdstuk. Daar schrijft Paulus: broeders en zusters, toen ik bij u kwam om u het geheim van God te verkondigen, beschikte ook ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus, de gekruisigde. Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker. De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de geest. Want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God. Toch is wat wij verkondigen wijsheid voor wie volwassen is in het geloof. Het is echter niet de wijsheid van deze wereld en haar machthebbers die ten onder zullen gaan. Waar wij over spreken is Gods verborgen en geheime wijsheid. Voor alle tijden heeft God besloten dat wij door haar zouden delen in zijn luister. Geen van de machthebbers van deze wereld heeft die wijsheid gekend. Zouden ze haar wel hebben gekend, dan zouden ze de Heer van alle luister niet hebben gekruisigd. Maar het is zoals geschreven staat: wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem lief heeft. Aan ons heeft God dit geopenbaard, door de geest, want de geest doorgrondt alles, ook de diepte van God. Wie is in staat de mens te kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de geest van God in staat om God te kennen. Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die van God komt, opdat we zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. Daarover spreken wij, niet op een manier die ons door menselijke wijsheid is geleerd, maar zoals de Geest het ons leert. Wij verklaren het geestelijke met het geestelijke. Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld. Maar een mens die de geest wel bezit, kan alles op de juiste wijze beoordelen en zelf kan hij door niemand beoordeeld worden. Er staat immers geschreven: wie kent de gedachten van de Heer, zoals hij hem zou kunnen onderwijzen, zodat hij hem zou kunnen onderwijzen? Welnu, onze gedachten zijn die van Christus. Dit is het woord van God.
Gemeente van Jezus Christus, broeders en zusters, God zien, dat is waar Jezus het over heeft. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. En het zien van God is misschien wel het hoogste doel van alle religies en godsdiensten, dat je oog in oog komt met het goddelijke, met God. En wellicht denk je er wel eens aan hoe dat zal zijn. Vanmorgen zongen we in een bomvolle kerk een lied: Drieëne God, vervul wat u ons hebt beloofd, na al ons zoeken u te zien, dan staan wij oog in oog. En bij het zien van God zijn er bij mijzelf iets andere zinnetjes die bovenkomen van een oude psalmberijming van psalm 42. Daar groeide ik mee op ook. God des levens, ach wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw huis uw naam verhogen. En als we dat dan zongen vroeger in de kerk, dan leek iedereen wel een beetje extra hard te zingen. God zien. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Het is natuurlijk prachtig. En ik denk dat dat beeld van dat je ooit eens oog in oog met God kunt staan, mensen een gelovige op de been kan houden. Maar het zien van God is ook wel problematisch in de Bijbel. Een mens kan God niet zomaar zien. En als God in al zijn heerlijkheid afdaalt naar de aarde en mensen opzoekt, dan moet zijn aanwezigheid toegedekt worden. Er moet een tabernakel, een tent zijn om Gods heerlijkheid te bedekken. En als Gods heerlijkheid neerdaalt, is er ook vaak een wolk die het zicht op God ontneemt, omdat God te veel is voor onze ogen. En God zegt ergens, er is geen mens die mij kan zien en leven. Dat hou je dus niet uit. En in de Bijbel is Mozes denk ik de enige die God ziet. En dat ook alleen vanaf de achterkant, als God voorbij gegaan is. Ja, God zo van voren in het gezicht kijken, dat gaat niet. Vorige week lazen we wel over Ezechiël, die ook God ziet in de verte, aan de horizon opdoemen en zo dichterbij ziet komen. Maar dat is een visioen, hè? Dus dat is niet zoals Mozes, waarvan de Bijbelschrijver zegt dat hij op de berg was en God daar ontmoette. Ezechiël had een visioen van God, dat is nog weer anders. God is te veel voor gewone mensenogen. En Paulus schrijft in 1 Timotheus 6 dat God in een ontoegankelijk licht woont. En nu zegt Jezus, zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Er zullen dus mensen zijn die God zullen zien. Mensen met een rein hart. Wie heeft er een rein hart? En wat is dat precies, een rein hart? Is dat een nieuw hartje waar je als kind al om bidt? We moeten misschien eerst maar gewoon eens even afvragen wat Jezus daarmee bedoelt, met een rein hart. En dan eerst maar eens even, wat bedoelt Jezus met een hart? Want als wij over een hart spreken, dan hebben we iets andere associaties als de associatie die Jezus daarmee heeft. Wij beschouwen het hart als de plaats van het gevoel. Een uitdrukking die we vandaag de dag veel horen is dat je je hart gewoon moet volgen. En dan bedoelen we dat we ons gevoel eigenlijk volgen. Je moet doen wat goed voelt. Het hart is voor ons de plek van de emoties. Maar in de tijd van Jezus is het hart veel meer het ik. Dat is de plek niet alleen van het gevoel, maar ook van het denken. En ook van het willen. En ook van de verbeelding en het geweten en de intenties. Kortom, je diepste ik. Dat is het hart. Daar komt alles, zeg maar, samen. Daarom staat er bijvoorbeeld in Spreuk 4 van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, want het is de bron van je leven. Ik dacht, ja, om een beeld, een metafoor te geven voor het hart, misschien kun je het beste denken aan een hele grote haven, zoals we die ook in Rotterdam hebben. Met een voortdurend komen en gaan van containers en vracht. Zo moet je het hart eigenlijk voorstellen. Zoals Jezus het dan ziet. En al die vracht, al die containers, die moeten worden gesorteerd en op de juiste plek terechtkomen. Soms zijn er containers vol met kostbare spullen. Soms zijn er containers met gevaarlijke spullen. Die moeten worden opgespoord en worden vernietigd het liefst. Soms komt er een schip met licht ontvlambare brandstof. En soms is er een vracht die is verkeerd afgeleverd. Helemaal niet bestemd voor deze haven. Die moet weer door. Voor mensen in de tijd van Jezus is het hart zo'n soort haven. Het is de plek waar alles binnenkomt en ook alles weer naar buiten gaat. Slechte gedachten die je te binnen kunnen vallen. Verkeerde beelden die je zomaar ziet voorbij komen. Goede ideeën ook, goede dingen natuurlijk ook. Hartstochtelijke gevoelens, ook dat. Motieven, dingen waarmee je iets wilt. Waarom doe je iets, waarom zeg je iets. Dat is allemaal het hart. Het komt in je hart op en het gaat vanuit je hart naar buiten. En daarbij zijn de ogen en de oren heel belangrijk, want dat zijn als het ware de poorten van je hart. En die dingen die je ziet, die je waarneemt, die binnenkomen, die doen ook iets met je hart, die veranderen je. En soms merk je het effect van hoe ze je veranderen meteen. Ik weet nog dat toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, dat ik dat heel erg bij mezelf merkte, dat dat een enorm effect op mij had. Ik zat toen de hele zondagmiddag die week, de hele zondagmiddag op mijn telefoon al die nare berichten te lezen, zo'n beetje te scrollen. Iemand noemde dat doomscrollen, vond ik wel een treffend woord, want dat is het eigenlijk. Je bent maar op je telefoon zo aan het verder lezen, je wordt alleen maar somber ervan. En je merkt dat alles wat binnenkomt iets met je hart doet. En ik heb dat nu ook weer zo met al het geweld in Gaza, in Israël. Het effect van wat je ziet is meteen te merken. Daarom moet je goed voor je hart zorgen. Soms ook die dingen even wegleggen. Even je richten op heel andere zaken. Op het woord van God, op de geloofsgemeenschap, op een mooi lied dat je met elkaar kunt zingen. Je moet zorgen voor je hart. Erover waken. Maar goed, dit is een voorbeeld van zo'n heel directe invloed. Je ziet iets en het doet iets met je en je merkt het ook wat het met je doet. Vaker natuurlijk is die invloed van alles wat zo in je hart binnenkomt en hoe dat je verandert, vaker gebeurt dat heel sluipenderwijs en merk je dat eigenlijk niet. Wij leven in de eeuw van de consument en ons mens zijn wordt heel, voor een groot deel denk ik, ingekleurd. Doordat we consumeren, dat we dingen kopen, genieten, ervaren en bezitten. We willen een carrière maken. Graag in een mooi huis wonen. Liever niet een al te oud autootje rijden. Misschien heb je je zonnige vakantie voor de zomer al geboekt. Nou, dit zijn wat van die makkelijke voorbeelden wellicht. Maar al die dingen die we om ons heen zien, die anderen ook hebben, die reclames en films en foto's op tijdlijnen voorbij komen, die vormen ook onze verlangens. En je gaat denken dat een leven, een goed leven, eruit ziet zoals dat om je heen ook vorm krijgt. Als je streeft naar het ideale gezin met knappe kinderen, zorgeloos, vrolijk, slank en gezond, dan is dat misschien omdat je dat in films ook zo ziet. Je meet misschien je geluk af aan de mate waarin je succesvol bent in je carrière. Of je gaat in gedachten geluk verbinden met bezit van een plek die van jou is, jouw huis, en hoe belangrijk het is om een plek te bezitten en dat helemaal van jou te maken. En dat is natuurlijk allemaal niet fout. Dat is niet het punt. Maar alles wat je om je heen ziet en wat in je hart binnenkomt, dat doet iets met je. Het vormt je verlangen. En als je collega's je vertellen over een nieuwe auto, of als je bij hen over de vloer komt en ziet hoe mooi ze wonen, dat doet iets met je hart. Dat is het punt. En de vraag die Jezus vanavond aan ons stelt is: hoe zuiver blijft ons hart onder al die prikkels? Hoe zuiver is ons hart? Ja, hoe zuiver is jouw hart? Misschien een aardige vraag om vanavond even te stellen. Want wat is dat dan precies als het zuiver moet zijn? De kerkvaders in de eerste eeuwen na Christus, als je het hen zou vragen, een zuiver hart, dan zouden ze zeggen dat is een hart dat is helemaal vrij van verkeerde neigingen en van alles wat een beetje aards is. Een rein hart is dat je dan alle begeerten kunt onderdrukken, en al die verlangens waar ik het net over had, dat je daar dus een beetje los van komt of zo. Dat je een wat ascetisch leven gaat leiden. Afzien. Misschien een beetje teruggetrokken als een kluizenaar of als een monnik. Het is een beetje zoals het lied dat we dat net zongen, na de bemoediging en groet. Heer, laat mij even vrij als een adelaar stijgen, zo word ik uw eigen. Dus een rein hart is voor die kerkvaders een hart dat dus omhoog getrokken wordt. Uit alles wat je hier op aarde kan binden. Nou goed, zo'n uitleg past wel een beetje bij hoe 1 Korintiërs 2 vaak wordt begrepen. Ik zeg het even bewust zo. Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. En dan denken mensen vaak dat het dan gaat over een soort hemelse heerlijkheid, wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord. Iets dat al het aardse overstijgt. Wat in geen mensenhart is opgekomen. Iets wat alles te boven gaat. Dat is dan dus waar we naar moeten streven. Dat is dus ook een rein hart. Zo'n hart dat losgezongen is van al die verlangens en alles wat zo aan ons kan trekken. Maar, u voelt het natuurlijk al aankomen, ik wil bij de andere kant op. In de tijd van de reformatie ging men wat anders denken over wat een rein hart is. Een rein hart, dat is niet een hart dat zo omhoog moest, losgezongen worden van alles. Nee, een rein hart, dat moest volgens Luther, Maarten Luther de reformator, moest een hart zijn dat juist naar beneden ging. Niet omhoog, maar naar beneden. Dat moest God zoeken in het nederige. Een rein hart is een hart dat alle hoogmoed kwijtraakt. Een hart dat afdaalt. Dat is een rein hart. En volgens Luther krijg je dan zo'n rein, nederig hart als je je ogen richt op Jezus Christus. Op de Heer die gekruisigd werd. Als je naar Jezus kijkt, hoe hij afstand deed van alle goddelijke heerlijkheid, hoe hij ons lief had, hoe hij dus juist losgezongen van alles, zich aan alles liet binden en naar beneden ging, naar beneden kwam. Hoe hij ons lief had, hoe hij nog liever stierf dan dat hij ons losliet. Als je dat ziet, ik bedoel, als je dat dus echt ziet, als je de poort van je hart openzet, als je dat binnen laat komen, dan kan het niet anders of je verliest iets van je grote woorden en je wordt een al iets meer inschikkelijk mens. Ik weet niet hoe dat voor jou werkt, naar Jezus kijken, of je dat heel letterlijk dan doet. Als je een crucifix thuis hebt, daarna kunt staren. Of dat je dan leest uit de evangelie. Maar naar Jezus kijken, dat laat het hart als het ware afdalen. En bij Luther komt 1 Korintiërs 2 ook eigenlijk pas tot zijn recht. Want als Paulus schrijft in vers 9 over wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, dan heeft het helemaal niet over hemelse heerlijkheid of iets goddelijks wat van al het aards is losgezongen. Nee, dan heeft hij het over de kruisdood van Jezus. Als je het hele gedeelte gewoon eens rustig zou doorlezen nog eens, dan zie je dat vrij snel. Paulus heeft het eigenlijk maar over één ding, schrijft hij. Ik wil het over Jezus Christus en die gekruisigd hebben. En Paulus die schrijft over een soort wijsheid die niemand bedacht heeft. Een soort wijsheid dat geen mensenoog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. En wat is die wijsheid dan? Dat is de kruisdood van Christus. En dan moet ik wat uitleggen over hoe dat in die brief zo'n beetje geplaatst moet worden. Paulus die vraagt heel veel aandacht voor die kruisdood van Jezus. En dat komt eigenlijk omdat men in de kerk in Korinthe heel erg bezig was met wijsheid. Met wijsheid over God, met wijsheid over tradities, met wijsheid over het Jodendom wellicht. Men liet zich voorstaan op allemaal vormen van bijzondere kennis. En hoe meer wijsheid je dus had van God, hoe dichter je ook bij God kwam. Hè, dat zit daar zo'n beetje, die beweging omhoog weer in. En hoe dichter je bij God kwam, hoe wijzer je werd, hoe meer je dat aardse gerommel achter je liet. En in de kerk waren dan waarschijnlijk sommige mensen die zo al heel ver waren en die, daar keek iedereen al zo'n beetje tegenop. Die is al heel wijs, die heeft al heel veel van God begrepen, die laat zich niet zomaar meer meenemen in allerlei aardse verlangens. Er waren mensen blijkbaar toch met een bepaalde status, zo hoog bij God terechtgekomen. Maar Paulus is daar niet van onder de indruk. En Paulus hamert er in deze brief dan op dat wat wijsheid is voor mensen, wat als het ware omhoog wil gaan, dat is dwaasheid voor God. En dat juist wat dwaas is voor mensen, wijs is voor God. En dan denkt hij aan die kruisdood van Jezus. Dat God juist in Jezus' dood aan het werk is. Dat in die heel vernederende kruisdood van Christus, met die spijkers door die handen en al die bespotting, in dat bloed en in dat zweet en in dat walgelijke lijden, dat daarin iets van God gebeurt, dat is de wijsheid van God. Maar in mensenogen gaat het door voor dwaasheid. Dat is wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen. Ja, men ging daaraan voorbij, ook die kruisdood. De omstanders op Golgotha zagen het wel, maar die realiseerden zich niet dat daarin iets van God gebeurde, op een enkeling na dan. Nee, alle ogen, als het over wijze dingen ging, alle ogen waren gericht op machthebbers, op mensen met legers, op de keizer in Rome. En dat ergens dan in de marge van dat Romeinse Rijk een schijnbaar verwarde timmermanszoon gekruisigd wordt, ja, dat is een dwaas verhaal. Als dat iets van God zou moeten zijn, dat gelooft men niet. Maar toch, Paulus heeft daarin iets meegekregen van God, een wijsheid gezien. En hij zegt dat dwazen, het ondenkbare, het idiote, dat heeft God juist uitgekozen als zijn wijsheid. God ontgoochelt daarmee de wijsheid van de wereld. En hij wijst Jezus aan, door hem weer uit de dood op te wekken. Ja, dan is natuurlijk de vraag, wat is dat precies, die wijsheid van de wereld? Die dan zo tegenover de wijsheid van God wordt gezet. Hoe ziet de wijsheid van de wereld er eigenlijk uit? Ja, ik heb van alles opgeschreven, maar ik weet niet zo goed of het nou slim is om dat allemaal te vertellen. Wat is nou de wijsheid van deze wereld? Ik denk dat wat de wijsheid is in deze wereld, is ook van alles. Ik kan heel veel dingen noemen, maar ik denk dat het vooral ook de dingen zijn die heel overtuigend zijn in één keer. Wij zijn in de lange schaduw van de verlichting opgegroeid. Wij hebben geleerd om in heel algemene en brede termen over waarheid te spreken. Heel alomvattend. En ons waarheidsbegrip, dat is, zou je kunnen zeggen, een beetje gedemocratiseerd. Iedereen heeft evenveel recht op de waarheid. En natuurlijk begrijpen we niet altijd allemaal wat die waarheid precies is. En we zijn er ook niet allemaal over eens wat precies waarheid is. Maar het is voor ons vaak al wel voldoende als experts het erover eens zijn. Dus de wijsheid in onze wereld wordt vaak belichaamd door experts. De wetenschapper vaak. En de bevindingen van experts die houden wij hoog. Dat is natuurlijk logisch. En nou ja, daar zit een heel algemene toegankelijkheid in. Iedereen moet daar evenveel van kunnen begrijpen en in mee kunnen gaan. Dus als je een wetenschappelijk tijdschrift hebt en daar schrijf je een stuk voor, dan moet iemand anders aan de andere kant van de wereld dat kunnen lezen en het kunnen beoordelen. Iemand met een heel andere culturele achtergrond bijvoorbeeld, of een religieuze of etnische achtergrond. Het moet verifieerbaar, toetsbaar zijn. En voor iedereen even toegankelijk. Als de experts het met elkaar over eens zijn dat iets waar is, dan is het waar. En dat ga ik niet ontkennen. Maar het levert voor het evangelie iets ingewikkelds op. Het grootste probleem wat onze moderne wereld, denk ik, heeft met het evangelie, met dat verhaal van Jezus, wat ik net vertel over die kruisdood, dat is denk ik nog niet eens de opstanding van Jezus. Want ik denk dat men zo'n wonder voor de sake of the argument nog wel wil accepteren. Waar men denk ik vooral moeite mee heeft in onze wereld, hè, dat is denk ik de particulariteit van het evangelie. Denk je nou echt dat die grote waarheden van God of van het goddelijke allemaal te vinden zijn in dit evangelie? Dat je de grote God van hemel en aarde toch vooral in dan de christelijke traditie alleen kunt vinden? Dat is veel te willekeurig gedacht voor het moderne denken. Waarom niet ook in andere spirituele bronnen vooral? Waarom niet iedereen zijn eigen manier? Waarom zou iedereen het nou hier moeten zoeken? En waarom zouden christenen dan meer toegang tot de waarheid hebben met hun evangelie? Ja, dat is denk ik wat heel ingewikkeld is in onze tijd. En we horen dan heel vaak ook mensen zeggen. Uiteindelijk vind ik het christendom wel mooi als het gaat over normen en waarden. En dan zie je meteen de neiging om het te veralgemeniseren. Dus het gaat om het gedachtegoed van de religie. Maar niet om Jezus Christus. Het gaat om wat hij heeft gezegd en meegegeven aan normen en waarden. Het gaat niet echt om hem. Hij heeft geleefd en ons waardevolle lessen meegegeven, maar hij is gestorven. Maar die lessen leven nog. Dat Jezus uit de dood is opgestaan. En dat hij de weg, de waarheid en het leven is, dat is te particulier. Te specifiek. Te nauw haast. Nou, nu gaat het maar niet om ook wat andere mensen soms zeggen over God, dat allemaal af te schrijven. En daarvoor de deur dicht te gooien. Maar ik wilde even zo proberen te illustreren dat het natuurlijk best wel dwaas is ook wat wij zeggen met elkaar. Dat Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven is. Dat hij stierf aan een kruis in de eerste eeuw van onze jaartelling. Als een verwarde timmermanszoon. Met heel veel problemen, met autoriteit. En dat hij 3 dagen daarna is opgestaan uit de dood. En dat zijn volgelingen zijn gaan zeggen dat hij de weg, de waarheid en het leven is. In onze wereld, in onze stad, maken mensen dat maar voor een klein deel mee. Waar hij voor stond, ja, dat is goed. En dan houdt het op. Dan wordt het dwaas. Maar wat Paulus zegt is, wat dwaas is in de ogen van de wereld, is wijsheid bij God. Het is wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen. Wat dan? Dat het in Jezus Christus te vinden is. Dat je in hem God kunt lezen. Wil je God zien? Zorg dan dat je naar Jezus kijkt. En dat is uiteindelijk naar beneden kijken. Volgens Luther krijg je een rein hart als je je ogen naar beneden richt op hem. Naar die miserabele kruisdood. Hoe hij afstand deed van al die goddelijke heerlijkheid. Hoe hij mensen zo lief had dat hij zijn leven voor hen gaf. Als je daar goed naar kijkt, en het maakt niet uit of je nou heel oud bent al, of nog maar heel jong. Maar als je dat gaat proberen, iets op te pikken van wie Jezus is, dan geloof ik echt dat je dat als mens verandert. En daar horen dan dus oren en ogen bij die niet omhoog, maar naar beneden gericht zijn. En de vraag is of je daar genoeg aan kunt hebben. Aan eenvoudige concentratie op Jezus. Nou, nog 1 klein dingetje. Want ik wil dan graag vertellen hoe ik dat doe. Ik vind geloven soms best een beetje lastig, omdat God toch best abstract is. Maar waar het voor mij heel concreet wordt, is de kerk. Dat ik hier bij jullie mag horen, dat helpt mij. Want ik weet, ik ben niet alleen hier dominee geweest, ook ergens anders. En ik kom op veel plekken waar de kerk samenkomt. En ik weet, de kerk is vaak niet heel overweldigend en overtuigend en flitsend. De kerk is soms ook een hoop gedoe. Dan moet je met elkaar uithouden. Soms een beetje hard werken. Het is ook allemaal heel mooi en fijn en goed. En dat zie ik ook allemaal. Maar het houdt je ook bezig hoor, als je echt bij de kerk gaat horen. Als je je hier een beetje geeft en mee gaat draaien met de koffiedienst of koster bent of een bijbelkring doet. Het is ook altijd wel jaar in jaar uit een beetje zeulen met elkaar. Pelgrims zijn, verder reizen. Het is niet heel betoverend, een kerk. Maar ik denk dat als je het hier uithoudt, met al die mensen die je niet hebt uitgekozen, dat je dus zuivert. Dat je nederig houdt. Als je je niet te goed of te slecht voelt voor elkaar, maar een beetje inschikkelijk bent. Ik denk dan, als je dat je leven lang doet, dan wordt je hart gaandeweg steeds zuiverder, hoop ik. Als je op deze plek de mensen om je heen leert liefhebben, dan krijg je daar een zuiver hart van. Dat is dus een ander soort wijsheid dan de wijsheid van de wereld met talkshows en met overtuigende filmpjes van jonge mensen die je uitleggen hoe je nou rijk moet worden, wat slim is om te doen in je leven, wat een spannende baan is om te kiezen. Het is iets van de wijsheid van God die je hier dan aantreft. Zalig zijn de reinen van hart, de zuiveren van hart, want zij zullen God zien. Amen.